If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/Dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 5 oktober 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Aanstaande maandag is het International Flat Day en daarom bellen we in deze aflevering met Caroline Dieltjens. Bijna 3 jaar geleden kreeg ze de diagnose borstkanker en moest ze haar borsten laten amputeren. Caroline koos ervoor om plat te blijven. Straks kunt u luisteren naar haar verhaal. Onze boekenrecensent Astrid van Schoonakker bespreekt vandaag een gloednieuw boek over een onderwerp dat haar nauw aan het hart ligt. De titel van het boek is Dromenmakers. En in dit uur ook een nieuwe aflevering van onze rubriek Groeten uit. Met dit keer het verhaal van Megan van Geest uit Mandra. En dat ligt in WA. Verder hebben we natuurlijk ook het willekeurige weekoverzicht en muziek, maar we beginnen met de achtergronden bij het nieuws. De waarde van de goederen die in het afgelopen boekjaar aan liefdadigheidsinstellingen zijn gedoneerd, is met 40% gestegen. Ook blijkt uit nieuwe cijfers dat de behoefte aan niet-voedselhulp nog nooit zo groot is geweest en dat Australiërs nog steeds worstelen met de kosten van levensonderhoud.
Dit is SBS Dutch.
In heel Australië hebben liefdadigheidsinstellingen moeite om de stijgende vraag naar alledaagse artikelen bij te benen. Veel mensen kloppen voor het eerst aan voor hulp. Suzanne Hopman, de algemeen directeur van liefdadigheidsinstelling Dignity, dat zich inzet voor daklozen, zegt dat ze deze toenemende vraag met eigen ogen heeft gezien.
When most people think of homelessness, they do picture a man on the street with a brown paper bag asking for money. But what we know is that rough sleeping makes up less than 7% of homelessness. And the other 93% are the men, women and children and others that you can't see.
Hopman zegt dat de behoefte in de gemeenschap groter is geworden dan ze zich ooit had kunnen voorstellen. En het zijn vaak essentiële non-food artikelen die als eerste verdwijnen als mensen moeite hebben om huisvesting en voedsel te betalen.
When someone comes into Dignity, they often arrive with absolutely nothing. And thanks to the support of Good 360 and others, we're able to provide some of those basic needs of clothing, of toiletries, of hygiene products that are able to really lift, make someone feel better about themselves and that real sense of dignity.
Nieuw onderzoek door de non-profit organisatie Good 360 toont aan dat 82% van de liefdadigheidsinstellingen aangeeft dat de vraag vanuit de gemeenschap naar essentiële niet-voedselhulp groter is dan ooit. Denk daarbij aan artikelen voor persoonlijke hygiëne, kleding, schoolbenodigdheden, speelgoed voor kinderen, huishoudelijke apparaten zoals magnetrons, wasmachines en koelkasten en meubilair. Good360 ondervroeg 500 liefdadigheidsinstellingen en kansarme scholen in augustus van dit jaar. Uit de resultaten blijkt dat 60% van hen een breder scala aan mensen ziet dat ondersteuning nodig heeft. En 58% heeft mensen gezien die voor het eerst hulp nodig hadden. Oprichter Alison Covington zegt dat de kosten van levensonderhoud de belangrijkste factor is.
Absolutely, cost of living is the number one reason people are now asking for support. So they're having to make choices. So they're having to choose between eating, cleaning, or having access to these items. And it's really, you know, quite crippling that people have to make these choices.
Volgens het onderzoek van Good360 vinden liefdadigheidsinstellingen het moeilijk om bij te blijven. 65% zei dat ze niet genoeg gedoneerde goederen hebben om in de behoeften van hun gemeenschap te voorzien. Dignity van Suzanne Hopman is er één van.
The demand has just skyrocketed. We've seen so many additional people, many who for the first time reaching out for help when they never thought that they would be in a position to need it. And we rise to that challenge as much as we can, but sadly we are not able to provide currently the amount of products and services that we've been asked to provide.
Om te helpen probeert Good360 meer van de geschatte 2,5 miljard dollar aan onverkochte huishoudelijke goederen te redden die elk jaar in Australië verloren gaan. De organisatie leidt onverkochte goederen al om naar liefdadigheidsinstellingen en mensen in nood. En nu de vraag groeit, roept het de federale overheid en het bedrijfsleven op om hun steentje bij te dragen.
Businesses, they can donate to Good360 so that we can get them out to the 4,500 charities that we support all around the country. But we're calling on government to also fund non-food aid. So it's essential that people get access to these everyday essentials that they need and they can't afford to buy.
Er zijn belangrijke stappen nodig om de ongekende toename van mensen die hulp zoeken aan te pakken. Naar verwachting gaat het aantal nog verder stijgen. Zo geeft 84% van de ondervraagde goede doelen aan. Dit verhaal werd gemaakt door Manas Anguri en T. Mitchell voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Het is lente en dat betekent in Australië niet alleen dat het warmere weer in aantocht is en dat er veel bloemen in bloei staan. Het betekent ook swapping season. De iconische magpies zijn over het algemeen charmante zangvogels. Maar tijdens het broedseizoen zijn ze fel in het verdedigen van hun nesten. En dat doen ze door laag te scheren over alles en iedereen dat een bedreiging vormt. Inclusief een iets vermoedende voorbijganger. U hoort professor Dieter Hoogroelie, ecoloog aan de Universiteit van Sydney.
The magpies are a really distinct part of the Australian bird community. They're one of our much loved birds. You know, you might think they're jerks at this time of year because it is kind of confronting when they swoop you. I mean, it is a common thing globally, but the magpies and their swooping of people in urban environments is really distinct. It's because we share our world with them so much. So, you know, you've seen the cyclists with the cable ties through their helmets to try and stop them coming through, people putting eyes on the back of their helmets to try and avoid getting swooped at some. Probably a rite of passage, to be honest, just to walk under the big eucalypts or walk around the urban forests and street trees and have these animals come out.
De duikvlucht van een magpie kan lichte schrik tot ernstige verwondingen veroorzaken. Soms struikelen en vallen mensen van schrik, wat tot ongelukken leidt. De website Magpie Alert meldt dat er dit jaar tot nu toe meer dan 2000 swoops zijn geregistreerd met 264 gewonden als gevolg. Universitair hoofddocent en ecoloog van Griffith University, Guy Cosley, zegt dat hoewel het risico op verwondingen reëel is, slechts 10 tot 12% van de vogels dit gedrag vertoont.
there's a lot of birds out there that are breeding, but not all their breeding magpies will swoop. So there are certainly some that do swoop, and that's only probably about 10-15% of birds that are likely to swoop. And generally it's the males that are doing all the swooping because they're the ones protecting the chicks in the nest. So it's over a relatively short period until those birds have fledged the nest, the magpies in that territory will be swooping. So it's over a relatively small period. But on the whole, the number of birds and the number of incidents is fairly small in terms of the percentage. In terms of the actual impact, it can be quite severe.
Volgens professor Hoguli vallen magpies niet iedereen aan. Soms zijn ze alleen geïnteresseerd in bepaalde mensen.
It's not funny if you're the victim, but it's kind of weird to realize these birds have taken a particular exception or they remembered an experience and a potential threat. So don't forget, it's not necessarily a real threat. It's a perceived threat that they might be facing. That's getting them to sort of respond the way that they have. So it's not a one size fits all. Sorry, but it's based on, I think, those animals' particular experience, and that's sort of one of the sort of a charismatic part of their story, but also a bit of a weird one, I reckon.
Mannetjes magpies swoepen doorgaans zo'n 6 weken lang in september en oktober. Dit is de tijd dat ze jongen in het nest hebben of dat de jongen het nest net hebben verlaten. Op dat moment zijn de kuikens het meest kwetsbaar voor roofdieren. Magpies zijn territoriaal en keren vaak elk jaar terug naar dezelfde nestplaatsen. Lokale overheden en community groups plaatsen vaak waarschuwingsborden en delen kaarten van bekende swoepgebieden die zich vaak in stedelijke gebieden bevinden waar de vogels samenleven met mensen. Voor een magpie geldt, hoe sneller je beweegt, hoe groter de waargenomen dreiging. Daarom zijn fietsers, joggers en hondenbezitters veel voorkomende doelwitten. Voor mensen die nieuw zijn in Australië kan het vreemd lijken om te zien dat de locals fietshelmen dragen die versierd zijn met kabelbinders of hoeden die ogen op de achterkant hebben getekend, maar het is allemaal bedoeld om een aanval van een magpie te voorkomen. Universitair hoofddocent Guy Castley zegt dat het gemakkelijker is om magpies te vermijden dan om ze ervan te weerhouden om te swoepen terwijl ze hun territorium verdedigen.
To some extent, the zip ties might work on a helmet because as the birds get closer, they will actually strike those cable ties that are coming out of your helmets, and that may actually deter them from actually hitting you because they've actually then made contact with something else. But putting sticky eyes on the back, I think, the magpies are pretty smart for a bird, and they can actually recognize facial features and other kind of things. So some methods may work, but generally the best way to do it is to try and avoid where the nests are and then don't run around because the magpies tend to target people that are moving faster and things like that.
Castley erkent dat swoepende magpies misschien vervelend zijn, maar hij zegt ook dat ze een fascinerend onderdeel zijn van de natuurlijke omgeving. Met een beetje bewustzijn en respect kunnen mensen en magpies vreedzaam naast elkaar bestaan. Dit verhaal werd gemaakt door Omo Bello voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Dat was André Hazes met Leef hier bij SBS Dutch. Aanstaande maandag, 7 oktober, is het International Flat Day. De dag waarop onder andere de keuze voor een platte borstreconstructie wordt gepromoot. Caroline Dieltjens uit Sydney stond bijna 3 jaar geleden voor die keuze, nadat er bij haar borstkanker was geconstateerd. Een dubbele borstamputatie was noodzakelijk en dus moest ze een beslissing maken. Kies ik voor nieuwe borsten door middel van bijvoorbeeld implantaten of blijf ik plat? Caroline koos voor het laatste en zet zich nu in om de bewustwording omtrent flat women te promoten. Ze is zelfs een van de modellen op een speciale zeemeerminnenkalender waarmee geld wordt opgehaald voor de stichting Not Putting On A Shirt. Eerder deze week belde ik met Caroline.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Jij staat niet voor niets op die mermaid kalender. Je hebt zelf borstkanker gehad, hè?
Ja, dat klopt. Ja, zo eind 2021 werd er bij mij borstkanker ontdekt. Ik voelde me eigenlijk dat hele jaar al niet heel erg goed. En ik wist niet precies eigenlijk wat er met me aan de hand was. Dus ja, ik had zoiets van, misschien dat ik een beetje een burn-out heb. Misschien dat ik gewoon last heb van de menopause een beetje. En,
want wat waren de symptomen dan? Was je moe en gewoon...
Ja, dus ik kon op een gegeven moment begon ik gewoon heel slecht te slapen. Ik voelde me gewoon helemaal niet lekker. Ik ben meerdere keren bij de huisarts geweest en ja, van allerlei dingen soort van geprobeerd, maar niks hielp. En uiteindelijk heb ik de huisarts toen weer gebeld en toen zei ik van, ja, ik geef me maar die... dat hormoontreatment, ze hebben een soort van hormoontreatment voor als je in de menopauze zit. Iets wat ik eigenlijk niet wilde doen, maar ik had zoiets van, ja, ik wil gewoon mijn leven weer op de rit hebben. Dus toen kreeg ik die tabletten en toen zei de huisarts tegen mij, ja, je moet dan wel even een mammogram laten maken, want er is een kleiner risico dat je borstkanker zou krijgen als je deze tabletten gebruikt. Dit was in september en ze zegt, geen haast, doe het gewoon voor de kerst. En toen had ik zoiets van, nee, ik laat dat gelijk doen. Want ik had één plekje op mijn borst zitten waar ik niet helemaal zeker van was wat het was. Dus ja, toen heb ik gelijk een afspraak gemaakt voor een mammogram. En ja, toen kwam het ene onderzoek naar het andere, naar het andere, naar het andere. En uiteindelijk bleek dus in november dat ik borstkanker had. Dus ja, een beetje een lang verhaal, maar zo was het gelopen.
Ja, en in zo'n hoedanigheid dat je forse operaties nodig had.
Ja, dat klopt. Toen het uiteindelijk duidelijk was, ja, het is borstkanker. Toen was het eerste advies van, ja, waarschijnlijk moeten we een lumpectomie doen. Dus een stukje van de borst weghalen. En misschien dat je bestraling nodig hebt. En toen deden ze dus nog meer onderzoek. En toen bleek uiteindelijk, wij adviseren dat beide borsten verwijderd worden. Dat je chemo krijgt, dat je bestraling krijgt. Dat je ongoing medication nodig hebt, hè, hormoonblokkers. En we proberen je ook zo snel mogelijk op een clinical trial te krijgen. Op dat moment, toen stortte mijn hele wereldje in. Dit sloeg echt alles. Dat was echt gewoon zo overweldigend. Daar kon ik ook helemaal niks mee. Ik kon dat niet verwerken. Ik voelde ook helemaal niks meer op dat moment. Op dat moment wist ik gewoon echt helemaal niet wat ik moest doen.
Nee, en een borstbesparende operatie kon dus niet. Ze moesten echt worden afgezet. En dan krijg je een keus. Want wat daarna? Natuurlijk is beter worden en in leven blijven in eerste instantie het belangrijkste. Maar je moet ook meteen nadenken over en dan.
Ja, dat klopt, ja. Dus ja, dan sta je inderdaad gelijk voor de keuze. Ja, van wat ga je ermee doen? Mijn borstchirurg, ze liet me plaatjes zien van andere vrouwen die dan zeg maar een dubbele borstamputatie hadden. Dat was in hetzelfde gesprek. Dat was 2 minuten nadat ik zeg maar een soort van mijn behandelplan kreeg. Ja, en ik zat daar nog steeds in shock en ik keek naar die plaatjes en ik had echt zoiets van, nee, dit wil ik niet. Nou, toen had ze zoiets van, nou, dat hoeft ook niet. We kunnen gewoon reconstruction doen. Geen enkel probleem, hè. We halen gewoon het borstweefsel weg. En dan of met je eigen vet kunnen we borsten maken of met implantaten. Ze zegt, ik weet niet of het voor jou met eigen vet zou kunnen. Dan moet je met een plastisch chirurg praten. Die zit toevallig bij ons hier naast. Dus toen heb ik met hem een heel gesprek gehad op diezelfde middag. En hoorde ik al gelijk dat hij kon alleen maar implantaten voor mij doen. Ja, dat wilde ik ook niet. Dus ja, toen had ik een enorm dilemma. Ik wilde niet plat, maar ik wilde ook geen implantaten. Ja,
vanwege de risico's en iets onnatuurlijks in je lichaam plaatsen.
Ja, dat klopt. Ja, ik was daar toch gewoon heel angstig voor van ja... Los ik dan één probleem op, maar creëer ik dan potentieel een ander probleem? Ja. Dus ik was met allebei de oplossingen, werd ik helemaal niet vrolijk van. En uiteindelijk heb ik zelf dan 3 maanden onderzoek gedaan om voor mezelf heel goed duidelijk te krijgen van nou, wat zijn nu de voor- en de nadelen, wat zijn de risico's? Ja. En uiteindelijk na 3 maanden heb ik voor mezelf besloten van ik wil niet het risico nemen dat ik potentieel ziek zou kunnen worden van implantaten. Het gebeurt niet bij iedereen, maar er is wel een risico. En ik wil dat risico wil ik niet nemen.
Nee. Dus een weloverwogen beslissing, maar niet een gemakkelijke lijkt mij. We zijn pas 3 jaar verder. Hoe sta jij nu in het leven? Ben je blij met je beslissing? Heb je je eigen lichaam geaccepteerd? En word je ook geaccepteerd door anderen?
Ja, ik denk... Omdat ik zelf 3 maanden de tijd heb genomen om echt voor een heel erg goed onderzoek te doen. En ik zeg maar mezelf soort van in de driver's seat zetten. Heb ik het gevoel dat ik gewoon 110% achter deze beslissing sta. Dus toen ik ook de beslissing had genomen van dat moment was het voor mij ook gewoon... Had ik gewoon geaccepteerd van, nou ja, ik ga gewoon door het leven zonder borsten. Ik ben meer dan mijn borsten, dus... Ik heb er vanaf dat moment geen enkel probleem mee gehad. En iedereen in mijn omgeving accepteert het ook. Ik heb nog nooit een vervelende opmerking gehad. Of nog nooit een vervelende vraag gekregen. En iedereen, zowel in Australië als in Nederland. En mijn support network. Ik denk dat iedereen om me heen er al wel uit was. Dat implantaten niks voor mij was. Maar... Ik wil dat voor mezelf graag bepalen.
Ja, snap ja. ik. Ja. Ja. Nou heb jij dus geen negatieve ervaringen. Maar International Flat Women's Day, dat is niet voor niks in het leven geroepen, denk ik.
Ja, dat klopt. Ja. Je hoort veel verhalen van vrouwen. Ik hoor veel verhalen, omdat ik dan toch in dit wereldje meeloop. Ja, waarbij vrouwen niet serieus genomen worden. Waarbij vrouwen toch een soort van in een richting geduwd worden om een reconstruction operation te doen. Waarbij dan gezegd wordt door de chirurg of medische team. Ik denk dat het mentaal voor jou beter is als je wel borsten hebt. Je gaat er spijt van krijgen, dat soort dingen. Ja, ongelooflijk.
Ja, nou... Ben jij samen met andere flatties heel mooi op de foto gegaan voor een speciale mermaid kalender? Vertel.
Ja, dat was super. Als onderdeel van mijn onderzoek wat ik heb gedaan om die beslissing te nemen. En dit was allemaal zeg maar in de COVID-periode. Heb ik me aangesloten bij een aantal Facebook-organisaties met allemaal zeg maar platte vrouwen. En op een van die Facebookpagina's stond er een oproep voor meiden om mee te doen aan een charity kalender. En toen ik die oproep zag, had ik zoiets van, oh, dat is wel heel erg gaaf, dat is wel heel erg leuk. Gewoon 12 meiden bij elkaar en op de foto was een soort van showcase van, hey, je kan nog steeds gewoon zelfvertrouwen uitstralen en prachtig in je kracht staan zonder borsten. Dus... Ja, zelfs voor mijn operatie heb ik me toen opgegeven. En ja, ben ik onderdeel van die groep geworden. Dus ja.
Ja, en voor die fotoshoot gingen jullie naar Great Keppel Island.
Ja, dat klopt. Ja, dus we waren met allemaal flatties vanuit heel Australië. Zijn we naar Great Keppel Island gegaan. Met een fotograaf en 2 documentairemakers. Ja, het was heel bijzonder. Het was echt super. We waren zeg een dag of 3, 4 bij elkaar. Het lag een beetje aan wanneer mensen aankwamen en weer terug naar huis moesten. Ja, het was heel bijzonder. Ik had al wel een andere platte vrouw ontmoet in mijn researchproces, maar nog nooit 12 bij elkaar. Dus dit was wel heel apart.
Ja.
Ja, zo fijn om je verhaal te kunnen delen en andere ervaringen te kunnen horen en... Ja, je hebt gewoon zoveel gemeenschappelijk. Ja, het was echt, echt heel bijzonder. En wat ik ook vooral heel erg fijn aan vond was... tijdens mijn hele, zeg maar, cancer journey... alles draait om het medische, zal ik maar zeggen. En dit was gewoon gefocust op iets heel anders. Het was een charity kalender. Het had niks met de medici te maken. Het was gewoon zo fijn om gewoon even wat energie in iets totaal anders te channelen. En gewoon even niet dat kanker op de voorgrond te hebben. Want dat was een soort van bijzaak bij dit project. Ja.
Jullie waren gewoon een groep vrouwen die leuk op de foto gingen met make-up en leuke kleding aan op een leuk plekje. Jij zit in een boom een boek te lezen.
Ja, precies. Ja. Ja,
once in a lifetime experience is dit.
Ja, en dat had ik ook. Ik had zoiets van, oh, zal ik me opgeven? Zal ik me niet opgeven? Ik denk, ja, als ik me niet ga opgeven, daar ga ik echt spijt van krijgen. Want dit is gewoon, ja, nu echt zo'n moment dat ik iets kan doen voor andere vrouwen die in dezelfde situatie zitten. En ook misschien op dat punt staan van, ja, wat moet ik hier nu mee? Ja, en dan kunnen ze gewoon zien dat je echt gewoon voluit en tot de max kan leven zonder borststeun. Ik denk dat dat voor mij heel belangrijk om dat op dat punt duidelijk te maken. Ja.
Mm-hmm. Ja, nou kunnen mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen de kalender kopen. Het geld gaat naar meer voorlichting, hè? Meer bewustwording.
Ja, het gaat naar een organisatie dat heet Not Putting on a Shirt. En zij zijn gewoon heel erg hard aan de weg aan het timmeren om mensen voor te lichten over wat mogelijk is. En zij hebben ook een hele database met allerlei doktoren en chirurgen die gewoon een soort van platvriendelijk zijn, zou ik maar zeggen. Dus die gewoon heel erg goed begrijpen dat sommige vrouwen daar een hele eigen en andere keuze in willen maken. En dat niet iedereen per se ook in die richting geduwd wil worden om een operatie te krijgen waarbij je toch nog borsten krijgt terwijl je ze niet hebt, zou ik maar zeggen. Ja.
Mm-hmm. Ja. Dus noemde je net ook twee documentairemakers die zijn meegegaan. Die documentaire gaat maandag, dat is dus International Flat Women's Day, gaat die in première. Waar kunnen we hem kijken?
Ja. Hij wordt gewoon beschikbaar gemaakt voor iedereen. Dus misschien dat je hem bij jullie op de website kan zetten, de link, zodat mensen kunnen kijken. Ja, dat zou super zijn.
Gaan we zeker doen. Vanaf maandag dus op de website die documentaire met daarin dus ook Carolien als een prachtige zeemermin. Dankjewel voor het delen van je verhaal. En fijn om te horen dat het nu goed met je gaat en hoe positief je in het leven staat.
Ja, super. Nee, dankjewel. Jij ook. Dankjewel voor je tijd.
Bent u nieuwsgierig naar de prachtige foto van Carolien of wilt u meer weten over de Mermaid kalender? Ga dan naar onze website sps.com.au/dutch. En vanaf maandag komt hier ook de link naar de documentaire te staan. Zorg ervoor dat u volledig geïnformeerd bent en niet alleen te zien krijgt wat de sociale media feed u voorschotelt. Vind al ons nieuws en verhalen op de SBS Dutch website. Sla sbs.com.au/dutch vandaag nog op als bladwijzer in uw webbrowser. Straks krijgt u de groeten uit Mandra en bespreekt Astrid van Schoonakker het boek Dromenmakers. Maar nu eerst het willekeurige weekoverzicht van het nieuws uit Nederland dat we hebben kunnen samenstellen dankzij de NOS en Omroep Zeeland. Het zal je maar gebeuren. Je woont in de buurt van een spoorwegovergang en er is een storing in het alarmsysteem waardoor de spoorbomen non-stop rinkelen. Het overkwam de inwoners van het Zeeuwse Oost-Soeburg afgelopen weekend. De spoorbomen gingen op zaterdagavond kapot en de storing was pas de volgende ochtend rond 11 uur verholpen. Knettergek werden de buurtbewoners ervan. Omroep Zeeland ging ter plaatse toen die belletjes nog rinkelden.
Ik merkte het zelf pas vanmorgen, maar ik hoorde het van andere mensen. Die hebben heel de nacht de bellen gehoord.
Nou, dankjewel.
Idioot. Echt idioot. Ik vind het een levensgevaarlijke situatie.
De treinen weten er ook van. Dus de treinen die toeteren, stoppen en dan gaan ze pas door het spoor over.
Wieger Wamelink van Wageningen University doet onderzoek naar de kansen voor aardappels op Mars. Dat klinkt misschien wat gek, maar mocht de mens daar in de toekomst heen reizen, dan moet er wel iets te eten zijn. De grond op Mars is een stuk zouter dan op aarde en dat maakt het heel erg lastig.
Nou, dat zout is natuurlijk echt een probleem, hè? 2% zout, vergelijkbaar met zeewater. Normaal kan dat niet met aardappels. We gaan kijken of deze het wel doen. Daarnaast zitten er zware metalen in de bodem. Die wil je niet in je aardappels, want er zit zink, lood, kwik en cadmium in. Daar kan je hartstikke ziek van worden. En er zit eigenlijk geen mest in de bodem. Dus daar moeten we ook een oplossing voor vinden.
Sinds 1 juli is seksuele straatintimidatie in Nederland strafbaar. Hierbij gaat het volgens de nieuwe wet om het seksueel benaderen van iemand in het openbaar op een manier die vreesaanjagend, vernederend, kwetsend of onterend is. De NOS ging de straat op en sprak enkele jonge vrouwen die zelf wel eens op een nare manier worden benaderd.
Gewoon mannen die je aanspreken of roepen naar je. Of ja, als je gewoon doorloopt, worden ze boos.
Helaas ben ik er nu wel een beetje aan gewend. Dus ik heb wel een soort van mechanisme opgebouwd dat ik het gewoon probeer te negeren, zeg maar. Dat ik ze gewoon probeer af te wimpelen, maar ja, ergens wel een beetje deprimeren natuurlijk dat het zo vaak gebeurt.
Nou, ik word er zelf wel een beetje boos van. Maar ik vind het ook niet zo heel erg fijn. Het laat me wel twee keer nadenken of ik naar buiten wil lopen. Of in de zomer of ik een jasje moet meenemen of niet. Omdat ik toch wel een beetje bang ben wat er dan gaat gebeuren.
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht voor deze week. We danken de NOS en Omroep Zeeland voor de audiofragmenten. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van...
Ik ben Megan en ik woon in Mandra, maar ik ben geboren in Naaldwijk in Zuid-Holland.
En hoe komt een Naaldwijkse dan in Mandra terecht?
Nou, dat was toch echt liefde, hè? Ja, het is wel echt zo'n verhaal dat ik dacht van... Als ik het nu terugkijk, denk ik ja, ik was jong en ik was verliefd. Ik was op de NATV in Breda aan het studeren en op de internationale sectie van daar. En dus ik was een beetje de hele wereld zo met placements aan het werken. En toen deed ik mijn thesis in Indonesië en toen was ik een Welsh Australian tegengekomen. Die komt dus uit Mandra. En na een paar maanden dacht ik, toen ik mijn opleiding had klaargemaakt, toen kwam hij naar Nederland toe. En toen dachten we, nou weet je wat, we gaan wonen in Australië, in Mandra, waar hij vandaan kwam. En toen ben ik mijn immigratieproces gestart met een partnervisa.
Ja, en nou woon je daar dus al een tijdje. Wat maakt dit zo'n fijne woonplaats?
Nou, ik woon hier nou dus echt officieel sinds 2015, dus ik ben nu 9 jaar al hier. Plus een jaartje in Sydney die ik toen 2 jaar daarvoor heb gedaan. Helaas zijn wij niet meer bij elkaar, maar ik ben wel gebleven omdat ik het hier zo fijn vond en ik vind het hier zo mooi. Mandra is echt, ja, het is zo mooi. Mandra betekent dus in Noongar, meeting place of the heart. En je kan dat echt zien met de waterwegen, met de oceaan, met de stranden. Het is een mediterraanse klimaat. En ik voel echt dat ik altijd op vakantie ben. Terwijl ik ook fulltime werk, maar mijn persoonlijke leven buiten werk. Het is gewoon strand en plezier.
En even voor de mensen die niet meteen weten waar het ligt, want dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet gezegd. We zijn in Western Australia, ten zuiden van Perth.
Ja, 75 kilometer zuid van Perth. Ongeveer een uurtje rijden. En het stretcht ongeveer 70 kilometer in lengte as well. Dus het loopt echt van Rockingham all the way down to the end of the Peel region. En het stukje waar ik woon is Zuid-Mandra en in Falcon. En ik vind Falcon, zeg ik altijd, echt paradijs. Dat mag je tegen niet, zeker nu wel tegen jou te vertellen. Maar ik vind het echt een beetje best kept secret.
Dat is dan niet handig om dat te vertellen op de radio, Megan.
I know. Maar ja. Het mooie is, het is een eiland. Dus er zijn ook niet zo heel veel plekken waar je nog kan bouwen of iets. Dus echt, het is een eiland. Dit is wat er is. Het is echt gewoon heerlijk. Mensen betalen gewoon heel veel geld hier om op vakantie te komen. En wij wonen hier.
En wat voor faciliteiten heeft het? Want je zegt dus veel toeristen, dus er zullen campings zijn. De bevolking zal in de zomertijd misschien verdubbelen in vergelijking met het winter.
Ja, zeker met de holiday houses. Nou, Mandra heeft eigenlijk al 2 keer een best tourism town in Australia gewonnen. Dus dat is echt wel, we zijn echt een super mooi plekje. Nou, je hebt echt hele mega gave golf om te surfen. Je kan snorkelen, je kan op de S-Street, dus een soort van een binnenlandse lake. Kan je boten en varen. Onze estuary is ook 2 keer zo groot als de Sydney Harbour. Je hebt hier de Giants of Thomas Dow. Het is echt gewoon echt watersport en gewoon genieten.
En qua winkels kan je alles vinden daar. Je kan gewoon je boodschappen doen. Je hoeft nergens heen. De bioscoop, noem maar op.
Ja, alles is hier. We hebben dus de Forum, de Heart of the South. Dan heb je de Foreshore, die is echt gewoon prachtig, ook voor de toerisme, maar ook voor ons locals. Met alle cafés en restauranten. We hebben een grote skatepark en alles. En de city manager, dus echt de council, die doet echt gewoon alles hier om niet alleen toeristen te komen halen, maar ook om ons als locals gewoon super trots te maken op waar we wonen.
Was het moeilijk om daar te settelen? Word je makkelijk opgenomen door de lokale bevolking?
Oh, heel makkelijk. Ik ben hier dus een teamleader in de bibliotheek. En het zijn eigenlijk bijna meer buitenlanders dan Australiërs. Mijn team is in principe zo ethnically, hoe heet dat nou? Ja, echt gewoon een combinatie van echt divers. Alles en iedereen. Divers, dat is het woord. Misschien na 9 jaar is mijn Nederlands niet zo heel goed meer. Maar je ziet het ook met klanten die binnenkomen en toeristen die langskomen. Het is echt een hele grote mix van alles. En ook Nederlanders.
Ja, dat was mijn volgende vraag. Ben je de enige of is er wel een soort van community onder de Nederlanders daar?
Nee, dat is echt een community hier van Nederlanders. Van alle verschillende leeftijden. Ik had ook een buurvrouw in mijn eerste huurhuis. Die woonde dus in de straat waar ik was geboren in Nederland.
Nee.
Ja, dat is echt bizar. En gisteren heb ik dan toevallig nog met een stel van Friesland gepraat. Die zijn dus aan het reizen. En die hebben dus nu een huurhuis in Mandra ook getekend. Om hier te blijven, want hun kinderen gaan hier nu naar school. Ik heb twee Nederlandse vriendinnen ook. Die ik hier dan heb ontmoet. En echt af en toe dan denk ik van, nou, dan zie je een achternaam. En denk ik, oh, bent u Nederlands? En dan praat je met iemand die in de jaren 70 hierheen is verhuisd. Of iemand die hierheen is verhuisd 10, 20 jaar geleden.
Ja, dus je vindt dat eigenlijk wel fijn. Het is niet vervelend. Want je hebt ook mensen die willen graag van alle andere Nederlanders weg zijn, weet je wel. Jij vindt het wel fijn?
Ik vind het fijn. Het is echt een soort van kriebel in mijn keel die ik niet weg kan krijgen thuis. Want thuis praten we alleen maar Engels. En mijn partner probeert af en toe wel een beetje in het Nederlands te praten met de woorden die hij kent. Maar als ik dan even gezellige gesprekken kan hebben met een Nederlander op werk of in de shops, dan doen we dat gewoon. En zeker ook oudere mensen, waar hun geheugen ook een beetje slechter wordt, gaan ze soort terug naar Nederland.
Ja, en die vinden het dus ook fijn. Ja, 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 ja.
Ja,
ja, ik hoor een heel gelukkige Nederlander in Velken. Mandra, ja. Dankjewel.
Oké, leuk. Dankjewel.
Wil je ook al vertellen over jouw Australische woonplaats en lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch. Muziek nu van Douwe Bob. Dit is This World Is Our Home. Leest u nog wel eens Nederlandse boeken? Mocht u een beetje technisch aangelegd zijn of iemand kennen die dat is, dan kunt u tegenwoordig e-boeken kopen. Dat zijn digitale boeken. Ook in het Nederlands zijn die verkrijgbaar. Maar u kunt natuurlijk ook vrienden of familieleden in Nederland vragen of ze voor u naar de boekenwinkel kunnen gaan en het boek dan opsturen. Ter inspiratie bespreekt onze vaste boekenrecensent Astrid van Schoonakker vandaag het onlangs verschenen boek Dromenmakers van Abdelkader Benali.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Een bijzonder boek voor jou vandaag, Astrid. Dromenmakers van Abdelkader Benali. Waarom is dit boek zo bijzonder voor jou?
Nou, dit boek is bijzonder omdat Abdelkader Benali is 15 basisscholen in Nederland langsgegaan. Hij werd op het idee gebracht door Hans Spekman daarvoor. En dit zijn niet zomaar basisscholen. Het zijn 15 basisscholen die in wijken staan van voornamelijk steden, grote steden, middelgrote steden, waar nou, ouders het niet makkelijk hebben, financieel niet makkelijk, in de schuldsanering zitten, een vluchtverleden hebben, nou ja, allerlei problemen eigenlijk aan het hoofd hebben. Nou ja, dat zijn er wel meer natuurlijk dan 15 in Nederland, helaas. Maar Abdelkader heeft deze 15 uitgekozen. En er zit één school bij, waarvan ik de directeur, waarvan ik eigenlijk een groot fan ben. En dat heeft te maken met het feit dat zij bij ons ooit lang geleden op de PABO heeft gezeten. Ik werk natuurlijk ook als docent op de PABO, PABO Leiden. En dat is Anna Vreugdehiel.
En zij was jouw leerling eigenlijk?
Ja, eigenlijk zij heeft bij mij gestudeerd. En ik heb haar ook wat intensiever begeleid. Want ik begeleid ook normaal gesproken studenten die naar het buitenland gaan. En dat heeft zij tijdens haar studie ook gedaan. Het is inmiddels al 17 of 18 jaar geleden dat zij afstudeerde. Dus dat is natuurlijk wel een poosje terug. En in de tussentijd is zij van de basisschool De Regenboog in Zoetermeer. Is zij dus directeur geworden. En ik volgde haar al een tijdje. Omdat ik grote bewondering voor haar heb. Hoe zij dat allemaal doet op die school. En ik wil zo meteen ook een fragment voorlezen. Want diezelfde bewondering las ik eigenlijk ook terug in het verslag van Abdelkader Benali. En sowieso vind ik het heel mooi dat Abdelkader Benali dit boek heeft gemaakt. Omdat het denk ik heel goed is dat dit ook zichtbaar wordt voor een bredere groep mensen. Alleen maar de mensen die op die scholen zelf werken. En dat geeft eigenlijk een heel mooi beeld. En hoe hij nou eigenlijk op het idee gekomen is, daar wil ik graag een stukje van de inleiding voorlezen. Omdat hij daar eigenlijk heel goed uitlegt hoe hij op het idee kwam.
Oké.
Het vertrek. Een ontmoeting met Hans Spekman. Hans, onlangs vertelde me over je werk bij het Jeugdeducatiefonds. Over de 700 basisscholen waar jullie broodnodige extra steun bieden. Samen ontbijten op school, leesboeken voor thuis, een nieuwe bril. Je verhalen over deze opmerkelijke basisscholen spoken sindsdien door mijn hoofd. Mijn gedachten dwalen steeds af naar al die leraren die dag in dag uit voor verrassingen komen te staan. Hoe vinden ze hun weg in een woud vol regels en omstandigheden, in wijken waar sommige kinderen thuis geen eigen bed hebben, of met honger de dag moeten beginnen? Op die plekken waar kansengelijkheid een werkwoord is. En bij mij gebeurt er iets. Misschien vind je het raar, maar het is zo. Het maakt me nieuwsgierig. Hoe spelen ze dat klaar? Hoe kijken ze naar de samenleving? En naar de rol die ze in het leven van kinderen willen vervullen? Kijk, voor mij, toen ik kleine Abdelkader was, was school een plek waar ik werd gezien. Waar ik mezelf kon worden. Waar ik een grote mond durfde te hebben. Ik herinner me de dag nog goed dat ik in een kringgesprek ineens het hoogste woord begon te voeren. Voor het eerst gebruikte ik de taal om mijn publiek mee te nemen in een verhaal. Ik kletste erop los. Er werd naar mij geluisterd en de meester zag dat het goed was. Die dag droomde ik dat ik een verhalenverteller was, zonder dat ik wist dat ik het was. Nadien werd het kringgesprek de plek van samenkomst, daar waar ik mijn publiek trof. En ik werd aangemoedigd om te kletsen, om te vertellen. En door verhalen te vertellen, bracht ik mijn wereld in het klaslokaal. En nu, vele jaren later, heb ik zelf twee dochters die naar de basisschool gaan. Ik kijk met bewondering naar hun kleurige zelfportretten die de juf met wasknijpers ophangt door het lokaal. De gangen hangen vol kunstwerkjes die door de leerlingen zijn geknutseld. Het kunstwerk is de uitkomst van een droom. Een alternatieve werkelijkheid in vrijheid geschapen. Ik leerde schrijven op school en ontdekte dat je door te schrijven de tijd kon opheffen. Want als ik opging in mijn verhaal, uitgestoken tong, dan wist ik niet hoe laat het was. De klok spoedde zich vooruit en wanneer ik opkeek, zag ik dat de schooldag al bijna ten einde was. Weer dat gevoel van ontwaakt te zijn uit een droom. En zoveel geleerd te hebben, zoveel ontdekt te hebben, dan zie ik mezelf met een boek onder de arm door de gangen lopen. Laten de tekeningen van mijn dochters me zien hoe ze denken over zichzelf en wie ze zullen worden? En hoe is dat op jouw scholen? Ik krijg het gevoel dat wat er nu op jouw basisscholen gebeurt, straks de toekomst van het land zal bepalen. Daar gebeurt het. Abdelkader, wat vind je van het idee om die scholen te gaan bezoeken? Ik maak mijn agenda leeg. En zo begon de reis. Nou ja, Hans Spekman, misschien voor wat achtergrondinformatie, is een voormalig Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En hij is nu voorzitter van de stichting Jeugdeducatiefonds. En dat is een van de fondsen die dus dit soort scholen ook ondersteunt. En onder andere dus ook de school waar Anna op les geeft. En die school die staat in de wijk Meerzicht in Zoetermeer. Ze geeft zelf al aan, ook in het verslag, dat is eigenlijk een wijk waar niemand voor de lol gaat wonen. Het zijn hele hoge flats en die school staat daar dan in het midden. Nou ja, Abdelkader gaat ook naar die school en in het verslag bij al die scholen, dan gaat hij met leerlingen praten. Hij gaat met de directeur praten, maar ook met de intern begeleider. En nou ja, zo krijgt hij een beeld en dus de lezer ook van wat er eigenlijk allemaal op die scholen gebeurt.
En, ja, want dit is dus in mijn, correct me if I'm wrong, want ik ben niet zoals jij een enorme boekenlezer, maar deze naam, Abdelkader Benali, bij mij plopt dan een romans in mijn hoofd. Hè? Echte verhalen, wat hij zelf al in die inleiding zegt, verhalenverteller. Dit is iets compleet anders.
Ja, klopt. Maar Abdelkader is ook wel een homo universalis, hoor. Echt een alleskunner. Of in ieder geval, hij kan heel veel. Ja. Terecht wat je zegt, hè. Hij is ontzettend productief schrijver. Dus hij debuteerde al in 1996. En daarna heeft hij, denk ik, jaarlijks ook wel een boek uitgebracht, een roman. Maar daarnaast schrijft hij ook nog columns. Hij heeft televisieprogramma's gepresenteerd. Hij is ook actief in het theater. Hij is dagspreker. Zo kwam ik hem onlangs nog tegen in een lezing. En was ik verrast toen hij daarna mijn workshop koos. Dus dat was heel leuk. Nee, het is echt een zeer productief schrijver die dit ook heel goed kan.
En wat is het doel van dit boek? Maar misschien kom je daar nog toe als je een fragment voorleest. Maar...
Ja, nou, dat is zeker een mooi brugje naar het volgende fragment. Heel goed, want dat is dus een fragment. Uiteraard kies ik die uit van de school. Van Anna. Dit is het fragment, het gesprek tussen Abdelkader en Anna. Ouders uit niet-westerse culturen activeren om binnen de school mee te helpen is niet makkelijk. Maar wanneer we vragen om een bijdrage in de vorm van eten, dan komen ze met een bak baklava binnenlopen. Dat hoor ik ook op andere scholen, zeg ik. En die gulheid staat wel in schril contrast met de situatie waarin de ouders leven. 66% van de ouders leeft met schulden. Onder wie veel nieuwkomers. Om het kind te helpen, moeten we de ouders wel helpen, vindt Anna. Dus bereiden ze haar ondersteuning uit naar de ouders. Ik ben binnen de school sollicitatietraining gaan aanbieden. Dat liep voorspoedig, totdat de gemeente aan de deur klopte met het verzoek ermee te stoppen. Omdat het niet mijn taak zou zijn en omdat het op andere plekken aangeboden wordt. Ik zoek dan naar mijn krachtigste woorden om duidelijk te maken dat de nabijheid van de school ons de uitgelezen plek maakt om die ouders perspectief op een baan te bieden. Anna gaf niet op. We zijn er gewoon mee doorgegaan. Dat is mijn strijdbare kant. De school is een organisme, preciezer gezegd een boom die wortelt in de buurt. De boom voedt zich met wat de buurt te bieden heeft en de boom geeft op haar beurt leven aan de buurt. Net als een boom is een school een voorbeeld van kunnen opnemen en weer teruggeven. De boom geeft schaduw, de vogels schuilen er voor de regen of bouwen er een nest. En de wortels houden het water vast. Wat ik snel begreep was dat je echt niet veel later dan 8 uur open moet gaan. We hebben hier nog wat alleenstaande ouders die heel vroeg de deur uit moeten. Geld om voor de voorschoolse kinderopvang te betalen hebben ze niet. En voordat ik eerder openga, heeft het ook meer zin om een ontbijt aan te bieden. En dat doen we sinds 3 jaar. Deze kinderen verdienen dat we hoge verwachtingen van hen koesteren. En ik ga ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk barrières weggenomen worden. En we geven ze extra ondersteuning, zodat ze verder kunnen reiken. Ik voel wel iets voor deze aanpak. Je kan pas iets bereiken als je hebt gevisualiseerd wat je wil bereiken. Dat doe je door je verbeelding aan het werk te zetten. De mogelijkheden die liggen te wachten als je in de eerste stap durft te zetten. Anna helpt de kinderen om voorbij de opgelegde beperkingen te kijken. Voorbij de hoge flats. Nou, als ik dit lees, dan ik vind het ook wel heel ontroerend, hè, hoe Anna ook aangeeft hoe strijdbaar ze is. En om antwoord te geven op jouw vraag, waarom moest dit boek geschreven worden of waarom heeft Abdelkader dat gedaan? Ik denk ook wel dat dit fragment dat ook aangeeft. Dat in Nederland tuigen we, of de politiek tuigt dan van allerlei regelingen op. En dat is allemaal heel bureaucratisch en dat moet weer bij de provincie en dat is landelijk en dan is daar weer een potje voor. Maar ja, de mensen daar die moeten overleven. En zo'n school die daar dan in het midden staat, is natuurlijk de uitgelezen plek om daar je hulp te halen, maar ook mensen te ontmoeten. En daar ook samen met die mensen je kinderen op te voeden. Dus ik hoop dat dit boek ook gaat helpen, zodat beleidsmakers en politici ook gaan inzien dat het eigenlijk op een andere manier moet. En dat je zeker niet, zoals de huidige overheid, moet bezuinigen op onderwijs, omdat daar op die scholen heel veel kan gebeuren. Zelf ben ik nu onlangs ook in Denemarken geweest en daar bestaat dat model al heel lang. En daar werken op scholen standaard ook wat ze noemen social educators. Die worden daar op hbo-niveau in Denemarken ook opgeleid. Ja, ik zou het prachtig vinden als zo iemand als Anna haar tijd en energie niet hoeft te stoppen in het strijden voor het kleine wat ze kan doen voor ouders en voor de kinderen. Maar dat ze dan ook gewoon het werk kan doen waarvoor ze aangesteld is. Ik vind dat mooi dat Abdelkader dat heeft gedaan en dit zo in beeld brengt. En ja, hij is natuurlijk een geweldige schrijver. Maar in dit geval kreeg hij een hele mooie metafoor van de boom door Anna aangereikt. En ja, dat is natuurlijk prachtig om dat soort gesprekken te lezen in dit boek.
Ik zie heel veel trots bij jou.
Zeker, zeker. Maar dat ben ik op allemaal, hè? Want alle studenten die ik ooit heb mogen begeleiden, dat zijn de mensen die ook op dit soort scholen keihard werken. Dus dat zijn allemaal mensen die niet denken van, oh jee, het is nu 4 uur, ik moet naar huis. Maar echt ervoor gaan. En dat zijn voor mij eigenlijk allemaal helden, die ook aan de basis van onze samenleving staan.
Mooi. Een mooie persoonlijke tip van jou vandaag.
Zeker, graag gedaan.
Alle boekentips van Astrid, en dat zijn er inmiddels tientallen, zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app. Die is gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. Zo dadelijk om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. De uitzending is ook te bekijken op SBS On Demand. En vannacht gaat de zomertijd in, dus woont u in een van de staten of gebieden die de klok verzet, dan is aankomende nacht een uurtje korter, want de klok gaat een uur vooruit. We sluiten af met een gouden ouwe, een echte meezinger, een liedje dat in je hoofd blijft zitten. En dat is allemaal de schuld van de zangeres zonder naam. Dit is Mexico. Fijn weekend!
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.